Goedemorgen. Ik vind het zo'n mooie eigenschap van God dat Hij in staat is en in zijn karakter heeft om naar mensen toe te komen, in een situatie te stappen en daar vanuit zijn geloof verandering te brengen. Dus in plaats van te kijken wat hij aantreft en denkt, oh, dit wordt een probleem, komt hij ergens en denkt hij, oh, dit wordt een oplossing. En dat, die eigenschap, die kracht van God, is iets wat we niet moeten onderschatten. Wat eigenlijk ons allemaal ook bij hem heeft gebracht en ook bij elkaar brengt. Dat hij in staat is om altijd, overal, te doen wat voor mensen onmogelijk lijkt. En hij kijkt altijd verder. En ik dacht net van wat mooi om te bedenken dat je ergens een jaar geleden eens een keer samenkwam om bijbelstudie te gaan doen. En dan maar wat gaat zingen, een beetje onwennig. Spotify aanzetten, YouTube aanzetten. En op een gegeven moment, na een aantal maanden, starten er wat mensen. En zo stap voor stap zie je mensen in hun kracht gaan staan. En moet je nou eens voorstellen dat dit zich verder ontwikkelt. Dat mensen die in hun kracht gaan staan, daar steeds vrijmoediger in worden, steeds beter in worden. Dat ze tegelijkertijd de cultuur van het verkeerde nummer starten, gewoon vasthouden, want we gaan niet voor gelikt. Hè? Dat maakt het juist leuk. Hè? Het moet vooral ook menselijk blijven in de goede zin van het woord. Maar dat je met elkaar ook gaat kijken naar hoe God kijkt. Naar wat hij door ons heen, door jou heen, door elkaar heen, tot stand brengt. En dan gaat het niet om beter en perfect, dan gaat het om de mogelijkheden die hij erin heeft gelegd. Als we zo gaan kijken naar dingen, dan word je niet geleefd door de beperkingen van wat er op dat moment is. Dan leef je vanuit het geloof dat God heeft vanuit zijn hart voor mensen, voor zijn gemeente, voor de wereld, die uiteindelijk bedoeld is om te buigen voor Jezus. En dan niet slaafs, maar uit diepe verwondering. We gaan samen vandaag een moment nemen om naar dat hart van God te kijken. En kijk, iedereen heeft een fysiek hart. Als daar aanpassingen nodig zijn, dan is dat serieus. Maar we noemen het hart ook als een plek van overdrachtelijk. Van iemand heeft een goed hart. Ja, dat kennen we toch? Dat is een persoon met een mooi hart. Als ik denk, iemand met een mooi hart, dan moet jij waarschijnlijk nu aan iemand denken. Oh, dat is echt iemand met een mooi hart. Ja? Denken we allemaal waarschijnlijk aan iemand anders. En je zou kunnen zeggen dat iedereen een bepaald hart heeft op die manier. Iets wat iemand uniek en mooi maakt. Voor God zijn we allemaal uniek en mooi. Hij houdt van ons met zijn onvoorwaardelijke liefde, ook in de uniekheid die wij zijn. Met het hart dat hij ons gegeven heeft. Dat hij ons eigenlijk in die wandeling met hem weer laat ontdekken. Wat dat hart ook alweer is. Want dat hart, zeker als je God nog niet kent, maar sowieso op aarde gebeurt er zoveel met dat hart. Er wordt zoveel druk op uitgeoefend. Er gebeuren ook zoveel dingen mee die eigenlijk helemaal niet kloppen. Waar dat hart niet voor bedoeld is. Maar als gevolg van dat feit dat mensen God op een bepaald moment zijn kwijtgeraakt, zie je dat mensen dan maar zelf de controle nemen. En dat leidt er eigenlijk voor iedereen toe dat hart ook heel veel te verduren krijgt. En je zou ook kunnen zeggen dat jouw hart, dat wie jij nu bent, is eigenlijk ook een gevolg van al die jaren dat je gewoon in het leven staat. Ook wat je hebt meegekregen. We kennen dat misschien. Worstel je er wel mee en heb je het eigenlijk ook al gewoon een soort van geaccepteerd van, ja, maar ja, weet je, ik kom uit deze achtergrond, ik heb dit thuis meegekregen. Dat is een eigenschap, die is gewoon een soort van deel van mij geworden en het is net alsof mijn hart er niet meer los van kan komen. En dan gaat het niet om goed of slecht of om jezelf in een hoek te duwen, maar het kan je wel Het kan je echt belemmeren. Of het kan je omgeving belemmeren in de omgang met jou. En het is zo belangrijk om allereerst en elke keer allemaal persoonlijk daarin weer die vrijspraak van Jezus te ontvangen. Van zelfs als dat zo is, zelfs als jij misschien wel een lastig persoon bent voor jezelf of misschien voor anderen. Dat God tegen je zegt, maar jij bent wel mijn geliefde kind. Mijn hart voor jou is dat ik niet kijk naar jouw beperkingen of onmogelijkheden, maar ik kijk echt vanuit mijn hart voor jou, mijn liefde voor jou. En dan zie ik jou toch als volmaakt. Want ik zie niet niks. Ik zie ik sta wel bij je in het verdriet, in de pijn, in de dag van moeite. Ik kwam ook even voorbij tijdens zingen, maar dan niet om daar dan eindeloos met je te blijven huilen, maar om van daaruit te zeggen, kijk eens, wat ik hier al troostend en al helend, al genezend, al vernieuwend, welke kant ik met je opga, wat er mogelijk is als ik hierin het voortouw neem in jouw leven. Je hart. In de Bijbel in Spreuken 4, vers 23 staat, van alles waarover je waakt, je financiën, je toekomst, je veiligheid, je privacy, van alles waar je over waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Dus wat er in jouw hart zeg maar naar voren komt, wat er uit je hart komt, dat is de bron van je leven. Daar komt alles uit voort, zegt Spreuken. Nou, God heeft ook een hart. En het aparte is dat het lijkt soms, als je bezig bent met gewoon met elkaar te ontdekken, misschien ook wel via een alfacursus of op een andere manier, dan lijkt het soms, als we het gaan hebben over het hart van God, dat God zeg maar een soort aan verandering onderhevig is, omdat de beelden over God veranderen. De een vindt dit en de ander vindt dat. En die ruimte is er bij God om zo over hem te denken. Maar hij verandert niet door onze veranderende denken. Hij is toch wie die is. Ja, hij is onveranderlijk. En God heeft dus een hart. En het mooie is dat er is één plek in de Bijbel waar God over zijn hart spreekt. Heel specifiek. Er zijn er vast wel meer, maar eentje waarin hij echt het meest duidelijk laat zien, dit is mijn hart. En dat doet Jezus. En Jezus heeft in die tijd ook gezegd, wie mij ziet, die ziet de Vader. Wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Dus als Jezus dit over zichzelf zegt, dan zegt hij het over God de Vader, dan zegt hij het over zichzelf, dan zegt hij het over de Heilige Geest, zegt hij het over God. Dit is Gods hart. Ja? Gaan we lezen. De plek waar je Gods hart ontdekt. Want als we zijn hart ontdekken, dan ontdekken we ook hoe wij daarin een plek hebben. Dus dat is zo mooi. Kom naar mij, Matteüs 11, vers 28 tot 30. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. En nu gaan we iets heel belangrijks leren over God. Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Het hart van God is zachtmoedig en nederig. En dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus zegt, leer maar van mij. Ik ben zachtmoedig. Dat woord wat daar gebruikt wordt, dat werd in die tijd gebruikt om een wild paard te temmen. Er zitten hier een aantal paardenliefhebbers, die weten wat het veel beter dan ik weten wat het is om een paard te temmen. Maar een wild paard temmen, dat is een kunst, dat heb ik me al wel laten vertellen. Nou, wij van nature, ik hoor daar ook zeker bij, van nature heb ik veel pk's die alle kanten op gaan. Ja? En die paardenkrachten temmen, zodat ze goud halen, dat is een kunst, dat is een vak. En dat vak beheerst God. Dat vak beheerst de Heilige Geest. En dat vak is mensen benaderen, jezelf benaderen met zachtmoedigheid. Ik ben zachtmoedig, zegt Jezus. Jezus was geen watje. Hij kon heel fel zijn. Op een bepaald moment komt hij bij een stad en dan heeft die stad zich van God afgekeerd en dan zegt hij, wee u! En dan vertelt hij dingen en dan denk je, wow, heftig. Komt die fariseeën tegen die mensen altijd naar beneden trappen en die Jezus niet willen aanvaarden, een bepaalde groep. En dan zegt hij, jullie slangen, tuig! En dan wordt hij fel, joh. Dus helemaal niet van poezelige lieve Jezus, weet je wel, altijd. Hij kon heel fel zijn. God is ook een God van oordeel, niet van veroordeling, maar hij is tegen het kwaad, tegen wat mensen bedreigt. Dus niet soft, maar hij is wel heel zachtmoedig. En zachtmoedigheid, ik dacht, ja, wat is nou ten diepste waar de zachtmoedigheid van Jezus het mooi zichtbaar in wordt? Dan is het wel in vergevingsgezindheid. Dat is één van de moeilijkste dingen in het leven. Dat is om als je onrecht is aangedaan, zelfs zonder dat de omstandigheden de aanleiding toegeven, of mensen de aanleiding toegeven, vanuit God iets te ontvangen, waardoor je er toch afstand van kunt nemen, waardoor je het toch kunt loslaten, waardoor je het toch kunt vergeven. Dat kan niemand je opleggen. Maar Jezus zegt, leren van mij. Hè? Leer van mij. En dan gaan we eens kijken naar hoe Jezus dat deed aan het kruis. Lucas 23, vers 32. Samen met Jezus werden nog twee anderen, beide misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden, samen met Jezus. En aangekomen bij de plek die schedelplaats heet, Golgotha, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers. De een rechts van hem, de ander links. En wat zegt Jezus dan? Zegt hij dan, wat een stelletje meloten hier, adderengebroed. De koning der koningen, die komt jullie redden en jullie slaan hem aan een kruis. Naast een moordenaar en een andere gek. Zijn jullie helemaal gek? Hij had engelen kunnen gebieden om iedereen weg te vagen, vuur uit de hemel. Had hij zo gekund? En wat doet hij? Hij zegt, Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Dit is de zachtmoedigheid van Jezus. Dit is onbegrijpelijk. Dit is bovennatuurlijk. Dit is Jezus. Ik ben zachtmoedig. En hij zegt, ik ben nederig van hart. Nederig van hart. Zacharia, een profeet honderden jaren eerder, profeteerde over Jezus, over de Messias die zou komen. En dan zegt hij dit, Zacharia 9 vers 9. Juich Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen. Het jong van een ezelin. Jezus kwam niet als een koning en nu moet iedereen voor mij buigen. Nu moet iedereen, zeg maar, zien hoe groot ik ben. Herodes, buig. Caesar, buig. Nee, weet je wat hij deed? Hij kwam niet eens op een paard binnen met pracht en praal, maar op een ezel. Dat is in koninklijke termen echt, dan ben je echt een ezel als je dat doet. Dat is nou ware nederigheid. Want hij wilde niet de macht van de wereld. Hij wil niet dat we hem zo adoreren dat het is dat jij daardoor minder wordt. Hij wil geadoreerd worden waarbij jij ingesloten wordt. Opgetild wordt. Filippenzen 2, vers 5, zegt later onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, had het gewoon, had alle hemelse wonderen kunnen laten plaatsvinden vanuit de hemel op aarde. Hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd. En werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Als Jezus zegt, leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan is het bijvoorbeeld dat je op een gegeven moment denkt, daar is water. Ik volg Jezus. Hij ging aan het kruis. Hij liet zich onderdompelen in mijn schuld. Ik laat me onderdompelen in zijn vergeving. Omdat je weet wat het hem heeft gekost. Dat hij kwam om je voeten te wassen. En het mooie is, als hij dan zegt, neem mijn juk op je, dan vind ik het zo mooi om te bedenken. De mensen tegen wie die sprak, die dachten, oh God, die legt hier een juk op. Je moet dit doen, je moet dat doen. Wij kennen dat, het is het juk van de wet. En Jezus kwam genade brengen. En ik vind het zo mooi om te bedenken dat vroeger, moet je eens voorstellen dat je een juk, dan word je dan mee op zijn plein, dan moet je zo naar voren, als dieren zo lopen, hup. En naast een ander gejukt. En dat drukt op je schouders. En het doet pijn. Weet je, en dan zegt Jezus, neem mijn juk op je. Dat is compleet anders. En ik vond het zo mooi te bedenken, dat in het oude het jukje naar beneden drukt. En onder genade tilt het jukje op. Het tilt je eruit. Je wordt erdoor gedragen als het ware. Het maakt dat je niet wegzakt in de modder. Omdat Jezus jou optilt. Neem mijn juk, het is zachtmoedig en nederig van hart. Als je hem gaat zien zo, steeds meer gaat ontdekken, als je daarin van hem gaat leren, dan ontdek je, wow, ik verander naar zijn beeld. Ik hoef niet mee te doen aan de spelletjes van macht en van ellebogen. Ik ga niet alleen vrienden maken met mensen die mij kunnen helpen in mijn volgende carrière stap, wat heel gebruikelijk is in deze wereld. Kijk, soms moet je slim zijn, hè. Hey, maar zo bouw je geen relaties, zo vind jij je weg hier op aarde. Maar echte relaties bouw je zonder aanzien des persoons. Dan krijg je een heel bijzonder netwerk van mensen die zijn zoals wij. Die zou je zelf niet uitkiezen, maar die zijn door God uitgekozen en die worden gewoon bij elkaar gezet. En dat vraagt meer van je dan met gelijkgestemden bij elkaar zitten. En God zegt, leer van mij. Leer van mij. Het is een ander juk, een nieuw juk. Niet het juk van, dit moet ik doen. En je probeert het. En het mislukt. Maar het juk van, ja, maar dit kan ik niet. En zegt God, klopt. Maar de God des hemels zal het doen gelukken. Het is precies andersom. Het is het juk waar het niet van jou afhangt, maar van hem. Het is een zegen in plaats van een last. Het is een geschenk in plaats van een verplichting. Nou, daarom zei Jezus, Matthäus 5 vers 5, gelukkig of zalig, hè, zegt de oude Bijbelvertaling dan, zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten, zij zullen de aarde beërven. Ja, als je denkt in hoe het in deze wereld gaat, wat moet je doen om je punt te maken? Lobbyen enzovoort. Maar het koninkrijk van God is uiteindelijk zo anders. Als we verder gaan kijken naar nadat deze wereld en wat er nu gebeurt, komt er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuwe tijd. Je kunt er heel veel over zeggen, maar die ligt nog voor ons. Wat zegt God? De zachtmoedigen zullen de aarde beërven. Het koninkrijk van God zal er heel anders uitzien. Gaan we nog verrast in worden? De zachtmoedigen worden door God in zijn koninkrijk op een voorname plek gezet. Efeze 4 vers 32, wees goed voor elkaar, vol medeleven. Vergeef elkaar, zoals God u in Christus vergeven heeft. Kijk, we zijn allemaal op zoek naar groei. Maar uiteindelijk zit groei niet in nog meer Hebreeuwse woorden snappen, hoe leuk dat ook is. In nog meer spitsvondigheden, theologisch op een rijtje zetten, hoe waardevol dat ook kan zijn. Diepste groei is dit. Leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Ik vergeef mijn vijanden. Ik bid voor degene die mij aan het kruis nagelen. Dat is het hart van God. En dat is het hart wat in ons is uitgestort. Dat is het hart van de geest. En dat hart dat zit in jou en dat heeft het elke keer weer nodig om als het ware aangeraakt te worden, om geactiveerd te worden. We hebben er allemaal moeite mee om dat te blijven volgen zolang we hier op aarde zijn, omdat er zoveel gedachten zijn, zoveel afleiding, zoveel leugen. Dat is niet erg. Gods hart is niet dat hij ons daarom veroordeelt. Gods hart is dat hij steeds weer zegt, kijk joh, ik heb iets moois. Zit je in die moeite? Kijk eens. Ik heb dit voor jou. In het Engels staat er dan, in Efeze 4, vind ik zo mooi. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Tender-hearted. Dat is niet soft, hou dat goed vast. Dat is soms heel scherp en moedig in dingen staan. Momenten hebben waarin je zegt, nee, ik accepteer het niet. Dit is onrecht, dit kan niet. Stop. Niet verder. Terug. Dat hoort er ook echt bij. Maar de geest van God is tender-hearted. Zachtmoedig. Ik hoorde laatst van iemand die zei, dat vond ik mooi, ook een christen, die zei, als ik me irriteer aan een broeder of zuster, dan van tevoren dan denk ik altijd, oké, nu gaan we gesprek hebben en dan ga ik het eens even goed zeggen. Ja? Dat is zeg maar die PK's die nog alle kanten op gaan, hè? En dan zit ik in dat gesprek en dan zeg ik het wel. Het is wel goed als dat gebeurt. Hè. Er zijn momenten dat het goed is om elkaar in liefde de waarheid ook te vertellen. Maar als ik dan zie hoe anders het gaat dan ik me had voorgenomen, ben ik heel blij dat Gods geest in staat is om op het moment de PK's toch wel te sturen in zijn richting. Dat is tender-hearted. Dat je tegenover iemand zit, dat je aan iemand denkt. En dat je irritatiezone of je ergernis voorbij gaat en dat je denkt, zo, Jezus is voor deze persoon gestorven. Ik mag die persoon vergeven, zoals ik vergeven ben. Petrus zegt het zo, 1 Petrus 2 vers 21. Dat is uw roeping. Ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem, die geen enkele zonde beging, en over wiens lippen geen leugen kwam. Weet je, dat in Jesaja staat dat hij als een lam naar de slachting werd geleid en dat hij zijn mond niet opendeed? Wow. Hij werd gehoond. Uitgelachen. En hoonde zelf niet. Dus je wordt in een hoek gestopt en je weigert om mee te doen aan cancelcultuur of weet ik veel wat. Je doet het gewoon niet. Je bent anders. Hij leed en dreigde niet. Oh, wat is dreigement? We kennen het allemaal. We hebben allemaal die natuurlijke neiging. Hij leed en dreigde niet. Jezus zegt, leer van mij. Hè? Je hoeft het niet te kunnen. Hij zegt, leer het van mij. Het is geen juk wat ik je opleg. Het is een prachtig gebied wat ik je schet. Dit zie ik in jouw leven. Jij ziet het misschien nog niet, maar ik zie het al. Ik help je erbij. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is ook heerlijk. Het loslaten. Heer, het is aan u. Ik vind er wat van. Maar ik geef het aan u. Hij heeft in zijn lichaam onze zonde het kruishout opgedragen. Opdat wij, dood voor de zonde. Ergens anders zegt Paulus zegt dan dood voor de wet. Rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, maar nu bent u teruggekeerd naar hen die de herder is. Naar hem die uw ziel behoedt. Wat zegt een vertaling over, kom bij mij als je vermoeid en belast bent en ik zal je rust geven. Je zult rust vinden, zegt Jezus, voor je ziel. Hij is de herder die je ziel behoedt. Ja, wie komen er nou bij hem? De mensen die het weten? Nou, misschien die hem kennen. Maar vooral verder nog heel veel niet van weten. En hij zegt gewoon, kom maar gewoon. Hoe? Vermoeid en zwaar beladen. Nou, welkom in de wereld. Er is echt niemand meer te vinden tegenwoordig die zegt, nou, ik heb echt, het gaat me allemaal voor de wind. Allemaal makkelijk. Nee, we maken de een wat meer dan de ander, maar met elkaar gewoon heftige dingen mee. Flinke tegenwind hier op aarde. Het is een wereld waar we eigenlijk niet van zijn. En God zegt, kom dan bij mij. Niet je problemen oplossen. Breng ze bij Jezus, laat hem ze dragen. And I will give you rest. God geniet ervan om genadig te zijn. Dat is nou zijn passie. Genadig zijn voor mensen die bij hem komen en die zeggen, ja, maar ik weet het niet. Yes, op dat punt, daar kan ik zo goed aansluiten bij je. wat voor hem al, zeg maar, glad is, wanneer je glad bent voor hem en bijna uit zijn handen glipt is, als je denkt, ja, maar laat me maar, Heer, ik doe mijn best, ik doe mijn best. Dan houdt hij van je, maar dan, als jij het probeert, dan glip, ik probeer je vast te houden. Maar op het moment dat je, ja, maar Heer, help, dan is het net alsof, dan is het net alsof die greep en dan voel je zijn omarming. Help, en dan voel je hem. Het lukt me niet meer. Ik heb u nodig, God. Ik leg mijn gedachten, frustraties bij u neer. In plaats van er hier in dat hoofd mee rond te blijven lopen. En het mijn hartsgesteldheid te laten bepalen. Zo mogen wij leren van Jezus. En hij heeft het ons laten zien. Wij hoeven gelukkig niet naar het kruis. Wij mogen gewoon het water in. 2 seconden en weer boven. En daarna feest en taart. Ja, toch? Goeie deal, hè? We mogen hem volgen. We mogen van hem leren. Als we verder kijken de komende jaren, wat zien we dan? Wat zie je in je leven? Wat zie je in de gemeente? Wat zegt je hart? Is er twijfel? Moeite? Zullen we naar Jezus gaan? Zeggen, Heer, ik heb deze verlangens voor mijn leven. Ik heb deze verlangens voor de gemeente. Zegt de Heer, mooi. Ik ga je leren hoe je hierin mag wandelen. Dat is het hart van God. In relatie met ons staan. En ons meenemen in zijn overwinning. In plaats van eindeloos moeten blijven ploeteren en het zelf voor elkaar krijgen. Ik ben blij dat het weer zondag is. Dat we dit tegen elkaar mogen zeggen. Dat we zo onze Jezus mogen aanbidden. Dat we zo ook samen het avondmaal mogen vieren. Hemelse Vader, dank u wel. U ziet vanuit uw hart. U ziet het volbrachte werk van Jezus. En daarmee ziet u dat wij perfect rechtvaardig voor u staan. U staat in ons, in alle omstandigheden, maar kijkt met ons vanuit dat nieuwe leven wat we in u hebben ontvangen. En van daaruit bedient u ons. En Heer, we hebben allemaal een hart van u gekregen, daar dank u voor. We realiseren ons hoe een hart zoals dat in ons klopt, hoe kostbaar dat is. Zeker als er dan wat dingen aan gebeuren die heftig zijn of operaties moeten gebeuren, dan realiseren we ons dat. Maar ook dat wie we zijn, dat gevoel van binnen, dat heeft zoveel meegemaakt al. Er is zoveel gebeurd. Het heeft ons soms misschien ook wel een klein beetje misvormd en niet alleen gevormd. Maar dank u wel dat u van ons houdt. U legt niet een druk op van, nou, nu moet je dit doen of dat worden. Maar we hebben wel verlangens. En als we uw woord horen, als we horen dat u zachtmoedig bent en nederig van hart, dan willen we persoonlijk die dingen die we zelf net hebben bedacht, die in ons hart leven, waar we naar verlangen, die willen we bij u neerleggen. Die willen we met u delen. En u deelt uw volbrachte werk met ons. Dat hebben we nu vast en we nemen dat samen. En we ontvangen uw genezing. We lazen net dat uw vergeving naar ons toegekomen is aan het kruis. En dat uw striemen ons genezing zijn geworden. We ontvangen het door dit offer heen. We ontvangen het volbrachte werk van Jezus. We ontvangen uw herstel. We ontvangen het. We ontvangen uw hart, de openbaring daarvan in ons leven. We ontvangen wat we net nu gevraagd hebben. In Jezus' naam. Amen.